Goedenavond allemaal. Welkom en wat fijn dat jullie allemaal in onze midden zijn. Ik ben eerst eigenlijk even heel erg nieuwsgierig, want we hebben vanmiddag natuurlijk een bokskliniek gehad van Joop Godmers. En ik ben eigenlijk even heel nieuwsgierig, wie is daar allemaal heen geweest? Mooi. Mooi. Leuk om te zien. Ik heb begrepen dat het een hele leuke en gezellige middag was. Dat het ook een leerzame middag was. En Joop Godmers is vanavond ook weer bij ons om nog met ons te praten en te spreken over zijn leven. En hoe hij Jezus heeft mogen leren kennen in zijn leven. Dus dat zullen we straks allemaal horen. Ik wil graag nu eerst beginnen met gebed om deze dienst te in de handen van God te leggen en om Jezus welkom te heten. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, voor deze avond. Dank u wel dat we met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn, Heer. Dank u wel dat we een fijne middag hebben gehad met elkaar, dat Joop Godmers een bokskliniek gegeven heeft. Heer, en dat we zo vanavond nog bij elkaar mogen zijn om uw naam te prijzen en te eren, Heere. We willen u ook welkom in ons midden heten. En we willen u vragen, Heer, of u vanavond hier wil zijn en in onze harten wil werken, Heere God. Vader, dit vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. Het thema van vanavond is Never Give Up. En het valt mij om mij heen wel eens op dat er eigenlijk best wel veel jongeren, jeugd onder ons is die een rugzakje met zich meedragen. Dat kan komen omdat ze misschien moeilijke dingen mee hebben gemaakt in hun leven. Of dat ze geestelijke of lichamelijke problemen hebben waardoor ze zich misschien anders voelen als andere mensen. Ik weet natuurlijk niet in welke situatie jullie hier gekomen zijn vanavond en hoe je leven is. Maar ik wil zeggen eigenlijk dat we vanavond gaan spreken en zingen over Jezus zijn liefde voor ons mensen. Hij heeft ons uniek geschapen en hij houdt van ons zoals we zijn. In welke situatie je dus ook bent en welke situatie er misschien in de toekomst nog komen gaat, geef nooit op. Never give up. Want je mag weten dat je een vader en een vriend hebt die je nooit loslaat. En over die liefde willen we nu ook gaan zingen. We beginnen met De Kracht van Uw Liefde.
Yeah.
Dan willen we zo gaan luisteren naar Joop Godmers. Maar voor we dat gaan doen, wil ik dat eigenlijk nog in gebed brengen en bidden voor hem. Zullen we dat gaan doen? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo naar uw woord mogen gaan luisteren, Heer. Heer, en Joop gaat ons over zijn leven vertellen en hoe hij u heeft leren kennen, Heer. Vader, wilt u hem inspireren met uw geest? Wilt u hem helpen om woorden van u te spreken, Heer? Maar wilt u ook maken dat onze harten geopend mogen zijn, Heer, voor uw liefde en voor uw nabijheid hierin? Vader, dat vraag ik u in Jezus' naam alleen. Amen.
Zo, goedenavond. Oh ja, even opnieuw, wat zeggen wij? Voor degenen die mee hebben gedaan, goedenavond meneer de trainer.
Goedenavond meneer
de trainer. Goed. Nou, vonden jullie de kickboksen leuk? Hé, hey, vet toch of niet? Ja toch? Nou, ik vind het ook heel vet om te doen hoor. Maar, hey, mag die geluid iets zachter? Want het is net of er 2000 man in de kerk zitten, maar dat valt nog ook wel mee. Het is een mooie kerk, maar een beetje zachter. Zo, anders schreeuw ik jullie dadelijk allemaal weg. Is dit beter? Ja, hè? Oké. Dus, dat kickboksen vond ik hartstikke leuk, maar dit vind ik veel mooier. Want ik geloof, als God niet in had gegrepen in mijn leven, had ik al jaren dood geweest. Ja? Dus als God niet in had gegrepen in mijn leven, had ik vanmiddag heel die kickboxkliniek niet kunnen geven. Toch? Ja. Dus, uiteindelijk, God alle eer. En dan gaan we kijken hoe het nu is, heeft zo kunnen lopen, dat ik vandaag hier bij jullie zou zijn. En mijn God wist al vandaag dat jullie hier zouden zijn. Hey, is dat vet? Sterker nog, mijn God wist zelfs al waar jullie zouden gaan zitten. Is bizar toch, of niet? Dat gaat ons denkvermogen, gaat dat ver te boven. Dus God is alom vertegenwoordigd. Er is ook een lied, opwekking 599, daar zingen we, je naam was al bekend voordat je bestond. Hé, hey, dus even terug. God wist er al dat we vandaag hier zouden zijn. Maar God wist ook al hoe wij genoemd zouden worden op het moment dat wij geboren zouden worden. Want onze namen waren bij God al bekend. Niet toen we geboren werden, nee, voor de grondlegging van deze wereld wist God al hoe wij gingen heten. Hé, hey, dat is bizar, lieve mensen. Als je daarover na gaat denken, over de grootheid van God. Nou, even. Onze namen waren, jullie namen waren dus allemaal al bekend. Mijn naam dus ook al. Even. Wie heet hier nog meer? Joop. Nee, natuurlijk niet. Wie noemt ze zo nou Joop? Toch? Hé. Hey. Hé, hey, en dan noemen ze je ook nog Jopie. Dat vond ik helemaal verschrikkelijk. Want bij ons zei je ook nog Tante Jopie. Hé, hey, en dan heet je ook nog Godmers. Nou, en maakt God mij ook nog spreker. Er waren mensen die weigerden mij voor te stellen omdat ze mijn achternaam vloeken vonden. Nou, dat heb ik weer hoor. Toch? Hey. En mijn naam was al bekend voordat ik bestond. Nou, dankjewel hoor. Maar toch heb ik wel een mooie naam. Want Joop is van Johannes. En Johannes betekent God is genadig. En mijn achternaam, Godmers, is afgeleid van God's mercy. En dat betekent weer Gods genade. Dus mijn naam betekent dus dubbele genade. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, en mijn moeder heette van de meisjesnaam Kloosterziel. Nou, hé, hey, komt het dan goed met je, of niet? Hé, hey, dan kan het toch niet meer fout gaan met je? En toch zeg ik altijd al, het ging al fout. En ga ik niet zeggen, dat kunnen we zien, maar dat is niet leuk natuurlijk. Het ging al fout bij mijn geboorte. En waarom? Ik ben geboren in Rotterdam. Ja, dat gaat toch fout, of niet? Toch? Nou, en ben ik zomaar in Rotterdam geboren. Ik ben op de Kaap geboren. En de Kaap is een soort schiereiland in Rotterdam. Daar woonden en werkten alle prostituees. Was één grote rovershol. En mijn vader was daar de baas. Wij hadden 3 kroegen op de Kaap. Mijn vader had een eigen knokploeg. Als er problemen waren, loste mijn vader alles op. En daar op een gegeven moment werd daar een heel lief knulletje geboren. En die noemen ze Jopie. Hé, hey, even, voor de vrouwen, de mannen die zien dat toch niet. Vrouwen, jullie zien toch wel dat ik vroeger een heel lief knulletje was, toch? Nou, ik kom er niet echt enthousiast uit. Nou, ik zal jullie vertellen, ik mocht een keer spreken in Bergen-op-Zoom, op een school, en die directeur die wist niet dat ik op zijn school kwam. En die stond op een soort bordes, en die ziet mij, en die zegt, Jopie? Jopie? En ik zeg, Jopie, ik ben Joop. En toen kwam ze heel enthousiast naar beneden lopen, hij zegt, Jopie, Jopie. Hij zegt, ah, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje. Ah, dat is toch lief of niet? Dus ik was vroeger een zielig, lief, klein knulletje met een verschrikkelijke vader. De helft van de tijd dat ik mijn vader kende was hij alcoholist, super agressief, sloeg af en toe zijn eigen klanten de zaak uit. Tientallen malen mijn moeder helemaal dood was losgeslagen, bij mijn broer en mij verschrikkelijke dingen gedaan. En hij was een hele liefdeloze, harteloze man. En daar, even terug, mijzelfde, even voor jullie. Hey, jullie hebben precies ook zo'n verhaal, hè, voor de Heer Jezus. Want jullie namen waren ook allemaal al bekend. En de Heer Jezus wist ook al, zoveel jaren later, dat jullie vandaag hier zouden zijn. Niet vergeten. En ik geloof, dus de Heer Jezus wist dus ook al dat ik vanavond hier zou zijn, maar ik ga nu zo'n leven tegemoet, dat ik gewoon af en toe mijn eigen voor kan stellen, dat de Heer Jezus naast mij wandelt, en dat hij zijn adem inhield met de dingen die mij gedaan werden. En dat hij bij zijn eigen dacht van, Joop, volhouden, 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 het komt goed, het komt goed, je moet nog naar Delfzijl, kom goed. Snap je? Hé. Hey. Maar eerst moest ik nog een verschrikkelijk leven tegemoet gaan. Uiteindelijk wordt die Kaap, die wordt leeggeveegd. Mijn vader vlucht uit Rotterdam. Zo kom ik in het plaatsje Halsteren terecht. Hey. Het was net of ik 30 jaar terug in de tijd ging. Ik was tussen de hoeren opgegroeid en daar reden ze nog met paard en wagen. Hé, hey. Vond ik helemaal te gek. Ik was 6 jaar oud, ik ga naar school, ik ging mijn eerste vriendjes leren kennen, en die ene zegt tegen mij van, ei, je moet je in school nu huiken, ik zou jongens maken. Ik zat dus nu op een andere planeet, of in het buitenland, maar dit kon Nederland niet zijn. Ik verstond die kinderen niet. En nu valt mij, maar toen die tijd, dat dialect, er was geen touw aan vast te knopen. Ik verstond die kinderen niet. Nou, en ik, dat lieve kleine knulletje, met mijn Rotterdams accentje. Die directeur zei, Joop, het was zo erg. Jij werd niet alleen gepest, jij werd zelfs vernederd door de docenten. En wat ik ook deed, ik kwam er niet tussen. En bij mij thuis was het ook niet bepaald prettig. En zo was ik voelde me eigenlijk zo nergens, voelde ik waar ik tot rust kon komen of waar ik me eigen veilig voelde. Ik had geen veilige thuisbasis. En uiteindelijk moest ik kiezen, omdat ik sigaretten uit de café moest gaan stelen, anders mocht ik het schoolplein niet op, om naar mijn vader te gaan. Ik zeg, pa, ik word zo gepest, ik wil niet meer naar school. Hij zegt, word jij gepest? En ik denk van, haha, en nu komt mijn vader in actie. Zegt hij, word jij gepest? Is goed, ga je maar boksen, kun je terugslaan. Hé, fout antwoord. Ik was niet zoals mijn vader. Ik was dat lieve kleine krulletje. Mijn boksenschoenen waren groter als mijn hoofd en ik poepte net niet meer in mijn broek. Hé, ik was nog geen 8 jaar. En er zaten nog 3 vriendjes van 11 jaar. Hé, die konden mij mooi als boksbal gebruiken. Ik ging heel vaak huilend naar boksen toe en nog vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had, kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag. Het was net alsof het op mijn voorhoofd stond, sla hier. Ik werd hele dagen in elkaar getimmerd, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik weet nog een keer, was mijn vader op zo'n verschrikkelijke manier mijn moeder in elkaar aan het stompen. Ze lag allang knock-out en dan was hij nog steeds aan het slaan. En ik zeg, hey, klootzak, stop ermee. En hij kijkt en ik denk, wegwezen. En ik ren naar boven, duik onder bed. Mijn vader komt met zijn dronken hoofd naar boven gestormd. Trek me onder het bed vandaan, gooi me op bed. En met zijn vuisten stompt hij me helemaal tot los. De bloedspetters zaten tegen het plafond aan. Ik had echt een enge vader. En bij ons thuis gebeurden de verschrikkelijke dingen. Ik weet nog een keer, veel te veel gedronken weer, stond hij aan de bar. Mijn moeder kwam uit het toilet lopen en uit het niets pakt hij zo'n grote glazen asbak. Pam! En slaat zo mijn moeder de schedel in. Heeft ze een half jaar van in het ziekenhuis gelegen, in coma gelegen, ternauwernood overleefd. Mijn vader kreeg er 3 maanden gevangenisstraf voor. En ik, dat lieve kleine knulletje, moest naar het tehuis. Nou, dan weet je een beetje hoe ik opgroei. Nou, uiteindelijk moest ik bij de directeur komen. Geen nootje van waarvan dat ik bij de directeur moest komen. Ik klop, hij zegt binnen. Ik loop dan binnen, stond hij me achter de deur op te wachten en met platte hand sloeg hij me zo het kamertje binnen. Had al een brief in zijn hand, gooi zo die brief naar mij. Hij zei, hier, ga maar naar je vader, ik ben van school afgestuurd. En met de beste wil van de wereld kon ik geen reden bedenken waarom dat ik van school af was gestuurd. Hey, en ik met die brief naar mijn vader, ik zeg, pa, ik ben van school afgestuurd. Hij zei, wat? Ik zeg, hier heb je een brief. Was ik van school afgestuurd wegens stelen, liegen en spijbelen. En mijn vader kijkt me aan en die zegt, Joop, ik zeg, pa, ik zeg, dat is niet waar. Ik kom er gewoon niet tussen op die school. Hij zegt, is dit echt niet waar? Ik zeg, pa, gewoon echt niet. Hij zegt, mee naar school. Hij had natuurlijk al een slok op. Hij zegt, waar is die directeur? Ik zeg, in dat kamertje. Hij stapt dat kamertje binnen, stompt die directeur in elkaar, sloopt heel het kamertje, komt met zo'n boei, komt hij die kamer uit. Hij zegt, zo. Hij zegt, waar is je leraar? Ik zeg, kom maar mee, pa, trek ook maar af met je mensen. Voor het eerst, zonder te kloppen, doe ik het lokaal open. Ik zeg, pa, daar zit hij. En mijn vader, die stormt er naartoe, stompt die leraar in elkaar, spuugt op de grond. En hij zegt, zo, wij willen al niet meer op deze school zitten. Joop, pak je spullen. Hey, en ik, zo trots als een pauw, loop ik naar mijn tafeltje toe. Ik pak mijn spulletjes en mijn blokfluit. Is wel een blokfluitles, lief, hè? Ik was echt een lief ventje. En zo liep ik zo trots als bouw met mijn blokfluitje, liep ik achter mijn vader aan. Nou, in dat kleine dorpje was nog 1 school over en ik moest natuurlijk naar die andere school. Was een christelijke school. Stonden zo voor het raam te kijken omdat ik eraan kwam. Nu was ik ineens dat zoontje van die vader die de boel kort en klein had geslagen op die andere school. Ineens wilde iedereen mijn vriendje zijn. Maar dat is ook raar. Nou, ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. Ik zeg, pa, je rijdt nooit waar ik morgen naartoe ga. Nou, zoon, vertel het eens. Ik ga morgen naar de kerk. Hij jarde helemaal niks. Ik zeg, ja, ik ga met heel de klas naar de kerk. Hij jarde helemaal niks. Met die onzin wil ik helemaal niks te maken hebben. Ik schrijf wel een briefje dat ik niet mee mag naar de kerk. Hé, hey, was er nog één school over, schreef hij weer een briefje dat ik niet mee mocht naar die kerk. Hé, hey, dat briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon stiekem meegegaan naar de kerk. En dat vond ik schitterend, maar toen zag ik ineens een man in een jurk. Lag ik helemaal in een deuk, ben ik de kerk uitgezet. Wij hadden niet zoveel met het geloof. Ook ieder bijgeloof walgde mijn vader van. Ik had mijn boksbroekje. Hey, daar was ik kampioen in geworden. Dit was mijn broekje. Er stond mijn initiaal op. Dit was mijn geluksbroekje. Mijn vader walgde van het broekje. Hey, zit toch geen geluk in een broek, man? Een broek is toch gewoon een broek? Hé, hey Job, ga weg, man. Of een kruisje slaan. Of op een bepaalde manier je kleren aantrekken. Ik ken topsporters die op de dag van de wedstrijd hele rituelen hebben om zich aan te kleden. Zo verschrikkelijk bijgelovig dat ze op de dag van de wedstrijd eerst hun linker sok, daarna hun rechter sok, want dat brengt geluk. Hey, dan moet je ook een groot geloof hebben om een paar sokken te kunnen geloven. Hey, maar zo verschrikkelijk bijgelovig. Hey, dat is bizar. En ik mocht maar één ding in mezelf geloven. Je komt alleen en je gaat alleen. Je gaat alleen die ring in en je komt er alleen uit ook. En weet je wat, lieve mensen? Daar heb ik het heel en heel ver mee geschopt. Alleen zou het ook bijna mijn dood worden. En het was Gods genade. En voor mij dubbele genade, zoals mijn naam zegt. Mocht ik God leren kennen. En dat was mijn redding uiteindelijk. Nou. Oké. Dus ik geloof nu dat een ieder van ons geschapen is door God. Onze namen waren al bekend. En God vraagt nooit het onmogelijke van ons. God heeft in zijn schepping naar zijn beeld geschapen. Heeft hij gewoon geloof ingelegd. Kijk maar, wereldwijd, waar je ook komt, al zijn het inboelingen, indianen. Hebben jullie wel eens indianen gezien? Rond die totempaal. Hey, echt, ze geloven, je kunt zo gek niet bedenken of ze geloven, al is er nog nooit iemand geweest. Dat is niet zomaar. Want het heeft God namelijk in zijn schepping gelegd. En ik mocht maar één ding geloven. In mezelf. En zo, getraind door mijn vader, zou ik Europees kampioen boksen worden. Nederlands kampioen thai boksen. Nederlands kampioen full contact. Mijn vader had van mij gemaakt een of andere meedogenloze vechtmachine. Ik word benaderd door een man en die vroeg of ik cocaïne wilde gaan verkopen. Hé, hey, je bent gek. Ik heb helemaal niks met drugs. En tuurlijk, ik was berucht. Ik vocht niet alleen in de ring, maar ook op straat. Maar ik was zeker geen crimineel. Op 14-jarige leeftijd sloeg ik de wiskundeleraar al in elkaar. Op 16-jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in de gevangenis terecht. Had ik al drie politieagenten helemaal tot losgeslagen. Dus ik was wel berucht, maar zeker geen crimineel. En dan ging hij vertellen, dan gaan we zus doen en dan gaan we zo doen. Hé, hey, ik denk, waar heeft hij het over? Ik was inmiddels getrouwd met een zeelsmeisje. Je gaat niet naar een zeelsmeisje toe van vrouw, ik kan cocaïne verkopen, veel ervan. Doe je niet bij een zeelsmeisje. En ik beslis dat zelf en ik dacht van, maar als ik het niet ga doen, gaat een ander het doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo ga ik terug naar die man en ik zeg, kom, we gaan ervoor. Ik kom met die cocaïne, een blok cocaïne. Ik zeg, hè, is dit cocaïne? Hey, cocaïne is toch poeder, of niet? Een blok rijdt toch nooit je neus in? Ik vond het verschrikkelijk stinken. Hey, ik ga ermee naar een koffieshop. Ik zeg, kunnen we hier iets mee? Hé, hey, Joop, dit is super spul. Hier gaan we geld mee verdienen. Niet voor later. Half België, half Frankrijk kwam bij ons drugs halen. Werd er een dealer vermoord, kwamen ze naar mij toe van, Joop, je gaf toch ons ook bescherming? Maar we voelen ons eigen nu niet meer zo veilig. En nu moest ik ineens mijn eerste klusje op gaan knappen. wat een minder prettig klusje was. Maar dat stond gelijk aan die drugswereld. Zo beland ik in de Amsterdamse onderwereld terecht. Waren allemaal multimiljonair. Ze hadden allemaal in de hash en de wiettransporten. Toen zijn wij hash gaan importeren vanuit Marokko naar Nederland toe. Minimaal iedere 14 dagen kwam er 5000 kilo hash Nederland binnen. Dat exporteerden we weer met speciaal geprepareerde vrachtwagens naar Engeland. Er is een documentaire van mij op televisie geweest waar ik in vertelde dat ik het soms in mijn rug had van het geld dragen. Mijn compagnon die kwam naar me toe, Joop, we verdienen nu minimaal 50.000 gulden per uur. En zo word ik schat en schatrijk. En iedere week kwam dat geld weer binnen. We wisten amper nog waar we het geld moesten laten. Met bakken tegelijk kwam het binnen. We werden helemaal gek. Hey, we dronken alleen nog maar champagne. Ik had al 12 auto's. We zaten steeds met de jetset in Amsterdam. En we waren in een wereld terechtgekomen. Bizar. Werd er weer een bordeel afgehuurd. Hey, allemaal jetset. Allemaal bekende Nederlanders. Er stond hier een blad met glazen met champagne. Hier een spiegel met cocaïne. En of het de normaalste zaak van de wereld was, liepen ze langs die cocaïne. Neem een lijn cocaïne. En een glas champagne nam hij mee. Ik zeg zo. Hey, kijk nou man. Hey, snof cocaïne. Hey, wij wisten niet wat we zagen. Ik kom erachter dat mijn compagnon ook cocaïne was gaan gebruiken. Met veel te veel champagne op nam ik mijn eerste lijntje cocaïne. Het ging steeds naar bizarre feesten. Als mijn maat weer terugkwam in Nederland, was mijn vrouw me nou af en toe een heel weekend kwijt. Zaten we alleen maar te snuiven en bordelen en al die gekkigheid allemaal. Mijn vader wordt ziek, mijn vader komt in het ziekenhuis te liggen. Ik kreeg te horen dat mijn vader nog maar een jaar te leven had, maar dat jaar zou een verschrikkelijke lijdensweg worden. Toen kreeg ik de mogelijkheid om passieve euthanasie op mijn vader toe te passen. En dat was toen nog om hem uit te laten drogen. Hij zegt, hij heeft nu 40 graden koorts, als we hem nu geen vocht meer toedienen, droogt hij uit en kan hij al binnen 6 uur dood zijn. En ik kijk hem aan, en ik kijk hem aan, en ik zeg, wat vraagt u nu? Dat ik mijn eigen vader uit laat drogen? Ik zeg, je bent gek. Ik zeg, weet je wie daar ligt? Die man, dat is mijn afgod. Die man vind ik helemaal geweldig. Die man moet beter worden. En hij schrok, en ik zeg ook niet dat je het moet doen, maar je mag weten dat die mogelijkheid er is. Nou, even terug. Dat was nog steeds die vreselijke man van vroeger. Alleen, er was wat veranderd. Mijn vader had van het lieve kleine jongetje, dat gepeste jongetje, had hij dit gemaakt. Dus al mijn wilde had ik dus aan mijn vader te danken. En zo heel eng, heel raar, wordt mijn vader ook gewoon echt mijn afgod. En wij waren 4 handen op 1 buik. En nu, met een schaaltje citroenwater en een wattenstaafje, mocht ik over zijn lippen gaan, net zolang totdat hij uitgedroogd was en zou sterven. Kon al binnen 6 uur gebeurd zijn. Na 2 dagen, helemaal onder de kook, ik was alleen maar aan het snuiven. En met een wattenstaafje, snuiven, wattenstaafje. En uiteindelijk na 2 dagen hing ik aan mijn vader of hij alsjeblieft wilde gaan slapen. En dan bijna 3 dagen sterft mijn vader een verschrikkelijke dood. En iedereen hield zijn hart vast. Hey Joop, hoe is het nou? Ik zeg, goed. Ik zeg, als mijn vader weet dat ik verdriet heb, draait hij zich om in zijn graf. En wat ging ik nu doen? Nu ging ik mijn vader ook nog eens de laatste eer bewijzen. Met wat? Met dit. Met Joop. Geen pijn en geen verdriet en van niemand bang. Daarbij begon ik steeds meer cocaïne te gebruiken. Uiteindelijk wordt die grote crimineel geliquideerd in Amsterdam. Ze gingen ze al zijn vertakkingen af. Ze komen ze bij mij terecht en werd ik gearresteerd voor drugshandel. En kreeg ik bijna 16 jaar gevangenisstraf. Nu ga ik voor een verschrikkelijke lange tijd de gevangenis in. Hey, ik was de grootste crimineel die binnen zat. Ze mochten nog geen goeiemorgen tegen me zeggen omdat ik zo verschrikkelijk rijk was. Mijn armen en benen stonden beschreven als wapens. Als ik mijn cel uit moest, gingen ze buiten de gevangenis inspecteren of ze mij niet kwamen bevrijden. En ik mocht alleen maar luchten in een kooi. Hé, het was net of ik in een of andere slechte film terecht was gekomen. Mijn kompion, die dacht 16 jaar, die komt nooit meer vrij. Die emigreert naar het buitenland en sluist op zijn gemakje al mijn miljoenen mee naar het buitenland en heb ik nooit meer teruggezien. Mijn vrouw dacht 16 jaar, die kreeg van de politie te horen met wie ze daadwerkelijk getrouwd was en wilde maar één ding, zo vlug mogelijk scheiden. Zo raak ik ook mijn vrouw kwijt. Voor het eerst zonder drugs begon ik te beseffen wat ik met mijn vader had gedaan. Dus heel het sterven van mijn vader kon weer in alle hevigheid terug. Nou, elke seconde dat ik mijn ogen dicht deed, week in, week uit, zag ik mijn vader sterven. Uiteindelijk, na 3 jaar, kom ik onverwachts vrij. Hey, min of meer onverwachts vrij. Hey, dit moest dus een heugelijke dag zijn. Stond er een dikke Mercedes coupé, stond er voor de gevangenispoort mij op te wachten, met een fles champagne en een spiegel cocaïne. Groot feest georganiseerd om te vieren dat ik vrij was. Maar ik was niet blij. Weet ik hoe ik mij gevoelde? Ik was boos, verdrietig, teleurgesteld, voelde mij afgewezen, weet ik veel. Maar ik was alles behalve blij. Ik was boos. En ik wilde nog maar één ding. Nog meer geld verdienen. En binnen 14 dagen liep ik alweer met een kilo cocaïne onder mijn jas om die te gaan te verkopen. En duik ik weer helemaal terug die onderwereld in. Alleen daarbij gebruikte ik veel te veel drugs. Nu was er iets veranderd in mij. Ik was geen meedogenloze vechtmachine meer. Maar nu werd ik een meedogenloze crimineel die nog één ding wilde. Nog meer geld verdienen. Ik woonde alweer in een schitterend huis op de Woudse Plantage. Sportschool eraan gebouwd. Ik reed alweer in een rode sportwagen. Nu, in mijn beleving, gebeurde het onmogelijke. Ik werd op een op andere dag smoor en smoor verliefd. Hey, ik was helemaal de weg kwijt. Zij had maar één ding gemeen met mij. Zij gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Dus je zat nooit te klagen dat ik te veel gebruikte. En wat was ik gelukkig. Ik wist nog geen eens meer dat mij dat nog kon overkomen. En we zaten hele dagen drugs te gebruiken. Soms wel 20 gram cocaïne per dag. Dat is in geld uitgedrukt voor zo'n 20.000 euro per maand aan cocaïne. Maar wij hadden toch poen zat. Geld speelde totaal geen rol. 3 maanden later kwam ze thuis. Zegt Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt vader. Word ik vader? Is goed. Stoppen we overal mee. Stop met drugs gebruiken. Ik stap die onderwereld uit en gaan we aan onze toekomst werken. Hey, toen kwamen we erachter dat het niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen. En kwamen we erachter hoe verschrikkelijk verslaafd we waren. En die 9 maanden zwangerschap wordt één groot gevecht tegen onze verslaving. Ik was nog aan het snuiven op de vensterbank van het ziekenhuis, terwijl dat mijn vriendin lag te bevallen. Mijn dochtertje wordt geboren, Melanie, en ik zeg zo hardop tegen Melanie, hier Melanie, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was gelijk de eerste leugen die ik mijn dochtertje vertelde. Melanie, 2 maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking, streptokokkenbacterie in het bloed. Ze was eigenlijk in mijn handen aan het wegrotten. Ze constateren een hartafwijking en ze hadden een verdubbelde hartslag van 244 slagen per minuut. Ligt daar mijn poppetje op het intensive care, privékamer, bed erbij, 24 uur per dag bleef ik bij mijn dochtertje. Ik had natuurlijk poen en poen zat. Ik had met al mijn macht en al mijn kracht, met al mijn geld nog nooit zo machteloos gevoeld. Lag daar mijn poppetje, 2 maanden oud, in dat ledikantje, aan die hartbewaking, aan die stickers, zo helemaal te stuiteren. Ik had al mijn geld in willen leveren om haar te redden. Ik had zo graag haar plaats in willen nemen. En toen kwam die arts mijn kamer binnenlopen en dan zei ik van, hé, dokter, ik zeg luister. Ik zeg, jij gaat mijn dochtertje beter maken. Hij zegt, meneer, u moet uw gemak houden. Want uw dochtertje is heel ernstig ziek. En ik kijk hem aan en ik zeg, mijn gemak houden? Hey, je weet niet wie je voor je hebt, man. Dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg, doktertje, als mijn poppetje sterft, sterf jij ook. Hij zegt, en dat heb ik mij nooit laten zeggen. En je gaat mijn ziekenhuis uit. Ik zeg, jouw ziekenhuis. Ik zeg, doktertje, ik koop nu het ziekenhuis. En jij bent ontslagen, wegwezen. Ik zeg, je weet niet wie je voor je hebt, man. Ik ben niet te weigeren. Als ik wil, haal je vanavond je auto nog ineens, want ik laat je afschieten. En zo kwam ik erachter dat ik met al mijn macht en kracht en geld één ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu dat het een wonder is dat ze het overleefd heeft. Ik was niet dankbaar, want ik geloofde niet in God. Maar ik was zo blij dat ik gezegd heb, en nu is het klaar. Ik stap die onderwereld uit. Nou, daar waren ze niet zo blij mee. Hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Ik hoor ze nog net roepen van hij is dood, laat hem liggen. Heb ik de nauwe nood overleefd. Ik kom met de gevangenis uit. Ik bel ze op. Ik zeg, de eerste ronde hebben jullie gewonnen. Nu ben ik aan de beurt. Kwamen ze nog een keer terug. Liep dan mijn vrouw met de kinderwagen, met Melanie erin, net genezen van de hersenvliesontsteking, komt er een auto aanrijden, springen vier criminelen, springen eruit, trekken Melanie uit de kinderwagen, pakken een pistool, zetten een pistool op het hoofdje, je moet tegen Joop zeggen dat hij zijn gemak moet houden, anders schieten we zijn jong dood. En zo wordt Melanie als een stuk vuil terug de kinderwagen ingegooid. Mijn vriendin komt thuis en ik zeg, wat hebben ze gedaan? Ik zeg, wat? Is goed. Maakt niet uit. Dan is het nu oorlog. En iedereen die aan mijn dochtertje heeft gezeten, gaat sterven. Nu ben ik alleen maar plannen aan het maken om iedereen te laten liquideren. Ik woonde alleen maar op de bovenverdieping, want op de begane grond konden ze met machinegeweren naar binnen schieten. Zo verschrikkelijk verslaafd. Het einde van mijn verslaving begon ik mezelf te spuiten en spoot ik om en erbij zo'n 40 keer per dag in mijn ader. En had ik geen bloedvat meer over waar ik nog normaal in kon spuiten. Al mijn bloedvaten waren helemaal kapot gespoten. Ik had nog een eigen kickboksschool. Ik kon alleen maar kickboksles geven met lange mouwen, omdat heel mijn armen kapot gespoten waren. Mijn dochtertje zat ondergedoken in België. Mijn vriendin was al bij me weg. Al dagen wakker. Het is eind april, 3 mei ben ik jarig. Ik schrik en ik denk, hey, ik ben gewoon een paar dagen jarig, man. Wat heb ik nog om te vieren? Hey, ik zit hier op die bovenverdieping, mijn vriendin daar, mijn dochtertje ondergedoken. Hey, Melanie is beter af zonder mij dan met mij. En zo beslis ik op mijn verjaardag om 9:00 morgens om een einde aan mijn leven te maken. Ik pak mijn pistool, ik haal mijn pistool over, ik kijk naar de klok en ik zeg zo Joop, sorry, het is voorbij. Drugs, gefeliciteerd, jij hebt van mij gewonnen. Melanie, lieve schat, sorry, je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik zet die pistool op mijn hoofd en ik wil hem overhalen en de deurbel gaat. Tring, ik schrik me eigenlijk kapot. Ik doe pistool weg, ik doe mijn cocaïne weg en ik hoopte dat het Melanie zou zijn. Ik loop naar beneden, ik doe de deur open. Hey, wat denk je, stonden al mijn leerlingen voor de deur. Die om 10:30 kickboxles van mij zouden krijgen. Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. Die dachten om 9:00 ligt hij nog te slapen. En dan gaan we hem wakker bellen. En dan gaan we voor hem zingen. Ah, dat lief of niet, toch? Alleen, ik sliep niet. Ik stond met een pistool op mijn hoofd. En ik doe de deur open. En ik zie zo al die mijn leerlingen staan. En die begonnen te zingen. Er is er een jarig, hoera. Hoe, ik denk, die kan niet, man. Hadden ze gezamenlijk een cadeau gekocht. Kon ik dat cadeau uit gaan pakken. Heb ik hun wat te drinken gegeven. Moest ik om 10:30 hun ook nog kickboxles gaan geven. Dat duurde al tot 12:30. Leefde ik nog steeds. Hey. Ook vervelend. En ik dacht van leef ik nog steeds. Is goed nog voor één iemand. Melanie. Kleed mij netjes aan. 2:30 middags. Overal met een pistool lopen zwaaien. Het halve Nederlandse politiekorps zat achter me aan. Om 3:00 middags zat ik op mijn verjaardag ondergedoken op een zolderkamertje in Rotterdam. En nu, op mijn verjaardag, op de vlucht voor alles en iedereen. 7 weken voortvluchtig geweest, voordat ik weer gearresteerd werd. Alleen in die 7 weken was ik een man tegengekomen en die man die zei tegen mij van, rust heb je niet, hè? Ik zei, nee, rust heb ik niet, nee, klopt. Hij zegt, weet je hoe dat komt? Ik zei, ja, dat weet ik wel, ja. Ik zeg, het halve Nederlandse politiekorps dacht hem aan. Hij zegt, nee joh, daar komt het niet door. Hij zegt, weet je waarom jij gerust hebt? Ik zeg, nou, vertel het eens. Hij zegt, dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg, jij Spornia? Jij bent toch die Joop? Jij bent toch die crimineel? Ik zeg, meneer, en dit wil u niet. Hij zegt, ja hoor, weet je dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis gestorven? Ik zeg, jij Spornia? Ik zeg, hé, einde verhaal. En ik loop die zaak uit. Roept hij van, hé, weet je wat jij eens mocht gaan doen? Iemand is in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. Hé, toen kwam ik helemaal niet meer bij van het lachen. Ik rijd naar mijn onderduikadres en ik zeg, hé, wat denk je? Kom ik een winkel binnen? Ik ben nog niet binnen? Begon hij al over God te kletsen. Als je met mij ergens nooit over moet beginnen, is het over God. Ik ben geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Aantal dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. Nu door een overdosis te nemen. Ik val me dood en levend in mijn woonkamer. Ik kom in die tunnel, in het licht terecht. Einde van die tunnel, ik was duidelijk aan het sterven. Einde van die tunnel stond diezelfde man weer en die zei van... En dat komt nu, omdat je God niet kent. Ei, ik schrok mijn eigen te barsten. Dus ik kijk om me heen. Ik denk, waar is die? Ik zie mijn cocaïne liggen. Ik kruip naar mijn cocaïne. In mijn beleving vele malen dodelijk neem ik weer een overdosis drugs in. Ik val weer neer in die tunnel. Einde van die tunnel. Stond diezelfde man weer. En dat komt nu, omdat je God niet kent. Ei, toen was ik bang. Bang, ik kroop naar mijn slaapkamer, niet op handen en knieën, maar op mijn buik sloop ik naar mijn slaapkamer, dekbed over me heen gegooid, gewacht totdat het licht werd, opgeknapt was en de volgende dag ben ik die man gaan zoeken. Ik loop die winkel binnen, zit daar die man op precies dezelfde plaats, met zo'n vervelende grijns op zijn gezicht. Ik zeg altijd zo'n EO-lachje, dat weten jullie allemaal wat ik bedoel. En zat hij zo, hij ziet me aankomen, zat hij zo. Ik wist dat je terug zou komen. Ik zei, wat, ik wist dat je terug zou komen. Ik zeg, ga weg man, leek gisteren wel of je in mijn woonkamer stond. Hij zei, nou dat wist ik. Ik zei, wat, dat wist ik. Hij zei, God ga jou niet meer loslaten. Ik zei, wat. Hij zei, weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Moet ik God gaan zoeken? Is goed, ik heb poen zat. Kom maar mee, we gaan naar Schiphol, ik betaal alles. Maakt niet uit waar die zit en we vliegen naar de hemel. Nou, met datzelfde EO-lachje zat hij zo. Ja, ja. Zo werkt het niet helemaal. Hij zegt, maar wij geven op maandagavond bijbelstudies. Daar moet je mee naartoe gaan. Ik zeg, bijbelstudie. Kijk mij eens aan. Zie je mij dan naar een bijbelstudie gaan? Hij zegt, nee, dat dacht ik al. Hoezo, dat dacht ik al. Hij zegt, daar heb je de ballen niet voor. Hé, hey. Joop durft alles. Hij zegt, nou, dan ga je toch een keer mee? Ik zeg, nee man, ik ga niet mee naar een bijbelstudie, man. Hij zegt, nee hoor, je hebt het lef niet. Ik zeg, hey, nu kappen over die bijbelstudie. Hij zegt, moet ik erover stoppen? Is goed, ik stop erover. Als jij zegt dat je niet durft... Zo, toen was ik kort. En ik weet zeker, als ik niet voortvluchtig had geweest, had ik hem al een pak slaag gegeven. En ik ga naar hem toe en ik wil hem slaan. En ik zeg, weet je wat, ik ga mee naar die bijbelstudie. Hij zei, echt waar? Hand erop. Welke kant? Ik denk, nee, geen bijbelstudie. Nou, maandagavond, bijbelstudieavond. Ik word maandags morgens wakker en ik dacht nog maar één ding. Wow, vanavond, bijbelstudie, waar is mijn cocaïne? Zo vlucht ik helemaal in mijn verslaving. Einde van de middag begon ik me zelf te spuiten met amfetamine om op de been te kunnen blijven. helemaal paranoia van de drugs, helemaal de weg kwijt. Loop ik naar buiten, ik denk, Bijbelstudie, moet ik nou kogelvrij vest aan? Hup, ik weer terug naar boven, kogelvrij vest aan. Ik loop naar buiten en ik denk, Bijbelstudie, moet ik nou mijn pistool meenemen? Ik denk, pistool mee. Ik weer terug naar boven, helemaal paranoia van de drugs, kleed mijn eigen uit, holster aan, pistool mee. Hup, mijn jas erover, helemaal onder de doop, Joop, naar de Bijbelstudie. Was inmiddels natuurlijk veel te laat. Stond ik daar voor die deur. 1, 2, 3. En ik stap naar binnen. En die mensen draaien zich om. En die zien mij binnenkomen. En die doen dit zo. En ik helemaal paranoia van de drugs zie ik al die mensen naar me kijken. En ik deins achteruit. En ik doe mijn jas open. En ik pak mijn pistool. En ik gooi zo mijn jas erover. En zo stond ik met mijn hand op mijn pistool. Stond ik naar die Bijbelstudie te luisteren. Bijbelstudie afgelopen. Die man kwam naar me toe. Hij zegt, en wat vond je ervan? Ik zeg, ik geloof hier helemaal geen bal van. En zo raak ik met die man in gesprek. En misschien, hé, ik ken jullie niet, hè? Dus misschien zit hier ook wel iemand die wel op precies dezelfde situatie zit als waar ik toen zat. En ik zei, oké, is goed. Ik heb nog nooit iets met God gehad. Dus ik kan niet weten of die wel of niet bestaat. Ik heb alles in mijn leven, alles een reële kans gegeven. Ik ga die God van jullie ook een kans geven. Zeg maar wat ik moet doen om die God van jullie te kunnen leren kennen. Hij zegt, nou. Hij zegt, je zou kunnen beginnen om iedere maandagavond naar de Bijbelstudie te komen. Ik denk, nee, niet iedere maandagavond naar die stoffige Bijbelstudie. Maar als dat ervoor nodig is, zal ik hier iedere maandagavond zijn. Hé, dat hoorde nog iemand. Weet je wie dat was? Dat was de duivel. En soms had ik het gevoel dat er letterlijk aan mij getrokken werd. Soms moest ik letterlijk vechten om naar de Bijbelstudie te komen. Soms kon ik Lepelstraat nog ineens vinden. Zat ik zonder benzine. De bizarste dingen begonnen te gebeuren op die maandagavond. En met mijn gezond verstand kon het gewoonweg, simpelweg, niet allemaal meer gekwalificeerd worden als toevallig. En zo begon ik steeds meer te geloven, zonder dat ik wat kon zien, dat er meer was tussen hemel en aarde. Maar begon ik ook steeds meer te geloven, dat er moet er misschien ook wel een God zijn. Uiteindelijk mis ik mijn eerste Bijbelstudie, schreeuw ik het uit, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook zeg, laat ik het niet bij zitten. Laat ik het gewoon niet bij zitten, ik ga iets doen waar de duivel een hekel aan heeft. Waar heeft de duivel een hekel aan? Waar heeft de duivel een hekel aan? Ik weet het. Joop gaat zondag naar de kerk. Hé, zondagochtend, ik word wakker. Ik spuit mijn eigen helemaal vol met drugs. Kleed mijn eigen netjes aan. Hé, ik ging tenslotte naar de kerk. Hé, ik doe een stropdas aan. Van die zware grauwe kettingen erover. Iedere vinger een diamanten gouden ring, een gouden klok. Ik leek wel zo'n kerstboom. Ik had een paardenstaart tot bijna op mijn kont. Zo'n zwarte Hugo Boss jas aan tot bijna op de grond. Je zag van mijl af aan dat ik crimineel was. Hey, helemaal onder de drugs, gewapend met een pistool, in mijn rode sportwagen. Ik op zoek naar een kerk. Hey, ik zie daar een kerk. Ik rijd dat parkeerterrein op. Nou, er was nog één parkeerplaats over. Dat was voor die grote deur. Daar stond NP niet parkeren. Hé, dat was mijn parkeerplaats natuurlijk. Dus ik zet zo die rode sportwagen pal voor die grote deur. En ik zit naar die deur te kijken. Ze waren natuurlijk al lang begonnen. En ik pak mijn sigaretten. Ik steek een sigaret op. Ik neem een paar halen van mijn sigaret. En zo loop ik helemaal onder de drugs. Gewapend met een pistool. Rokend die kerk binnen. Zien jullie mij nou binnenkomen? Hé, hey, de muziek begon nog net niet te stotteren. Ik stond daar natuurlijk gewoon te roken. Ja, komt er ineens een vrouwtje de rij uitlopen? Meneer, u mag hier niet roken. Hé, hey, Joop mag overal roken. Nou, toen kwam ineens de koster een asbak brengen. Toen kreeg ik ineens een asbak in mijn hand geduwd. En ik dacht van, hé, dat is makkelijk. Die was waarschijnlijk om uit te drukken. Maar ik dacht, dat is makkelijk. En zo stond ik rokend in de kerk. En er staat geschreven, je mag komen zoals je bent. En ik kwam zoals ik was. Alleen God houdt te veel van ons om ons te laten zoals we nu zijn. En 3 dagen later werd ik weer gearresteerd voor drugshandel en kreeg ik bijna 12 jaar gevangenisstraf. Ik vroeg wat te lezen, wat te lezen. Voor jou wel wat te lezen, ja. En hij doet mijn cel eropen en hij gooide zo de Bijbel op mijn cel. En ik zie die Bijbel, ik zie die Bijbel. En ik begin te janken. Het was net of God tegen me sprak. Hier Joop, nu heb je tijd zat, ga maar lekker lezen. Hey, begon ik 14 tot 16 uur per dag, begon ik in die Bijbel te lezen. Ik snap er helemaal geen bal van. Maar ik bleef maar lezen, lezen, lezen. De eerste keer dat ik ging bidden voor mijn eten, nam ik een hap van mijn eten, kreeg ik de vork niet naar mijn mond. Begonnen steeds bizarre dingen te gebeuren. Het was voor mij al lang duidelijk dat het geen gevangenisstraf meer was, maar een proeftijd van de Heere Jezus. Begonnen steeds bizarre dingen te gebeuren. Ik mocht alleen maar luchten in een kooi. Ik wilde alleen maar naar de bibliotheek om nog meer boeken over de Bijbel. Ik was nog steeds de grootste crimineel die binnen zat. Maar ik zat de hele dagen, was ik aan het lezen, aan het studeren, in die Bijbel aan het lezen. Iedereen sprak er ook over. Ik word mijn cel uitgetrokken, Joop meekomen. Hey Joop, je bent wel heel erg met dat geloof bezig, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, ja Joop, hij zegt, het is niet verkeerd om in God te geloven, hoor. Hij zegt, maar hoe jij ermee omgaat is veel te extreem. Hij zegt, dadelijk gaat God jou teleurstellen en heb je helemaal niemand meer. En ik zit hem zo aan te kijken. Hij zegt, Joop, hij zegt, doe nu zo, doe nu 50% in God geloven en 50% in jezelf blijven geloven. Als God je dan teleur gaat stellen, heb je in ieder geval jezelf nog. Hé, is toch een vet advies of niet? En ik kijk hem aan en ik zeg, in mezelf geloven? Hé, man, ik was geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Weet je waar dat eindigde? Op mijn verjaardag met een pistool op mijn hoofd. Ik wil niet meer in mezelf geloven. Ik wil in Jezus Christus geloven die voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Joop, Joop, doe rust. Ik zeg, nee, einde verhaal. Hij zegt, dadelijk ga God, heb je helemaal niemand meer. Ik zeg, breng me terug. Bijna een jaar later, nadat ik zelfmoord wilde plegen, zat ik nog steeds in de gevangenis en kom mijn verjaardag er weer aan. Ik kreeg een brief van de moeder van Melanie en er stond in, Joop, hou je niet meer van me? Mis je me niet? Kun je geen bezoek regelen op je verjaardag? Kom ik bij jou op bezoek? En als cadeau voor je verjaardag neem ik Melanie mee. Hé, hey, dit was zo'n wonder. Dit was zo. Vorig jaar wilde ik nog zelfmoord plegen. En nu ben ik met God bezig. Hey, en nu kreeg ik Melanie op mijn verjaardag. Door de gevangenismuren heen. Hey, dat was bizar. Hey, ik heb God zo. Daar ben ik God zo voor gedanken gaan danken. Stond ik daar op mijn verjaardag. Helemaal opgedirkt. Te wachten om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen. Die je maar kon bedenken. Komt er een bewaarder aanlopen, hier Joop, post. Heel laconiek maak ik die brief open en er stond in, Joop, Joop, Joop. Je dacht toch niet echt dat ik op bezoek kwam, hè? En je dacht toch niet echt dat je ooit van je leven je dochtertje nog te zien kreeg, hè? En je mag op geen ene enkele wijze meer contact met mij opnemen, anders vergaat je het recht. 1 keer in het half jaar te horen hoe het met je dochtertje is. Doei, prettige verjaardag. Hey, dit was zo gemeen. Zo gemeen. Zo gemeen. Hey, en ik had God hier zo voor gedankt. En hey, ik was helemaal de weg kwijt. Hey, dit kon gewoon niet. Hey, dit is zo gemeen. Zo helemaal de weg kwijt. Helemaal overstuur. Kom die bewaarder aanlopen. Hij zegt, Joop, wat doe jij nou? Ik zeg, ja, het gaat niet goed met mij. Hij zei, nee, dat zie ik. Hij zei, kan ik wel voor je doen? Ik zeg, ja, sluit me maar op. Hij zei, weet je het zeker? Ik zeg, sluit me op. En hij brengt me terug naar mijn cel. Hij doet mijn cel er open. Hij gooit me mijn cel in. Hij doet de cel er dicht. Helemaal overstuur. Sta ik in mijn cel. Zie ik er al die boeken liggen over de Bijbel. Waar overal in staat dat God liefde is. Toch? Ik zie daar die Bijbel liggen. Ik had een sigaret in mijn mond. Ik leg mijn sigaret in die asbak. En ik pak die Bijbel. En ik zeg. En ik nog geloven dat God bestaat ook, zeg. Hij is zo gemeen. Zo verschrikkelijk leven achter de rug. En nu, gewoon net doen of ik mijn dochter te zien krijg. Alleen al om dat te verzinnen, moet je al zo verschrikkelijk slecht zijn. God. Uw liefde. Dit doe je ergste vijand nog geen eens aan, man. God. Ik geloof er geen bal meer van dat u bestaat. Maar ik kan nu niet meer verder. Als u bestaat, mag u het nu laten zien. Ik gooi mijn Bijbel weg. Daarna nooit geen sigaret meer aangeraakt. Op dat moment dat ik op instorten viel zo, was het ineens of ik opgetild werd. Het was net of ik begon te zweven. Heel eng. Het was heel eng. Ik wist niet wat mij overkwam. Doordat God al mijn lasten af had genomen, begon die energie die vrijkwam in mijn lichaam, begon mijn lichaam op te warmen. En begon ik helemaal te stralen en te gloeien. Ik kreeg een constante temperatuur van bijna 39 graden. En helemaal te stralen en te gloeien, alles zwevend, stond ik zo van wauw. Ik denk, wat is dit, man? En ineens ontving ik pas echt het allermooiste cadeau voor mijn verjaardag die ik maar kon bedenken. Zijn geest kwam als een vuur in mijn wonen. En uit het niets werd ik smoor en smoor verliefd. En alles zwevend, helemaal verliefd, stond ik er in mezelf van, wauw. Ik denk, wat is dit, man? Die bewaarder die me helemaal overstuur mijn cel in had gegooid. Die kwam kijken hoe het met me ging. Die doet mijn cel dropen. Die ziet mij. En die zegt, Joop, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, dit is geweldig. Ik zeg, God heeft ingegrepen. Hup, gelijk cel door dicht. Iedereen wist natuurlijk dat mijn God bezig was. Dominee, ga eens bij Joop kijken, want God heeft ingegrepen. Die dominee doet mijn cel open. Ik zie die dominee. Ik pak die dominee. Ik trek die dominee naar binnen. En ik kan vertellen. Staat in de Bijbel, hè? Stromen van levend water komen uit je binnenste vloeien. Ga weg, man. Ik ging als één vloedgolf, ging ik over die dominee heen. Die dominee wilde maar één ding. Zo vlug mogelijk mijn cel uit. Die gaan naar de pastor. Pastor, kom eens kijken. God heeft ingegrepen bij Joop. Kwamen ze met z'n tweeën. Ze doen die cel open. Met z'n tweeën trek ik ze naar binnen. Ik weer als één vloedgolf over die twee heen. Nou, toen wil die twee nog maar één ding. Zo vlug mogelijk mijn cel uit. En die twee maken een beslissing. Nemen een beslissing van die Joop. Kan beter maar een keer naar de psychiater. En zo word ik naar de psychiater gebracht. En ik zit in dat kamertje. En ik zie die psychiater. En ik kon nog maar één ding zien. Een verloren schaapje. Dus wat moest ik doen? Hem het evangelie vertellen. Dus ik was één vloedgolf over die psychiater heen. Die psychiater, Joop. Joop, dus rustig, man, dus rustig. Maar ik had natuurlijk zo verschrikkelijk veel energie, omdat God al mijn last af had genomen. Ik wist met mezelf geen raad meer. Hij zegt, Joop, ga die lekker mee door. Ik plaats je over naar een activiteitenvleugel, waar je een hele dag kunt sporten. Daardoor ga je energie verbruiken en daalt je lichaamstemperatuur. En de volgende dag word ik overgeplaatst naar een activiteitenvleugel. En mocht ik een hele dag mijn cel uit. Hey, en ik zag nog maar één ding. Allemaal verloren schaapjes. Dus ik moest iedereen het evangelie gaan. Hey, die werden helemaal knas van mij, hoor. Ik bel mijn advocaat op. Ik zeg, advocaat, hier komen. Joop, het is er aan de hand. Ik zeg, ik ga alles eerlijk vertellen. Is goed, Joop, krijg 20 jaar gevangenisstraf. Nou krijg ik 20 jaar, ga ik evangeliseren in de gevangenis. Hij zegt, evangelie wat? Hij zegt, Joop, jij spoort niet meer om. Ik zeg, ik wil niet meer liegen. Ik zeg, de duivel is de vader van de leugen. Ik heb hem lang genoeg gediend. Ik ben overgegaan naar een ander koninkrijk, het koninkrijk van God. En ik wil alleen maar God dienen. Hij zegt, Joop, die rechter ga je opknopen aan de hoogste boom. Ik zeg, ga weg man, iedere ademteug die hij neemt, krijgt hij van mijn hemelse vader. Hij zegt, is goed, ik ben jouw advocaat, ga me alles eerlijk vertellen. En ik sta helemaal te glunderen en te stralen, sta ik voor die rechtbank, alles eerlijk te vertellen. En 3 uur later stond ik op straat en was ik vrijgesproken. Een regisseur kwam acuut tot geloof, want kon gewoon niet. En nu, de rest van mijn leven, wil ik nog maar 1 ding doen. God dienen. Met heel mijn hart, heel mijn ziel en met al mijn kracht. En God heeft me laten zien. Dat het niet uitmaakt wie je bent. Of wat je gedaan hebt. Of waar je vandaan komt. God houdt van ons. Hey, beseffen wij dat nog wel? Beseffen wij nog wel hoe verschrikkelijk veel God van ons houdt? Dat onze namen al bekend waren. Dat we naar zijn beeld geschapen zijn. Ben je ook zo hier naartoe gekomen? Ja, om naar het fantastische verhaal van God te luisteren. Of ben je hier wel? En eigenlijk heb je eigenlijk niet meer zoveel met God. En of zit je helemaal niet lekker in je vel. Of je hebt een huwelijk. Hey, dat loopt van geen kanten. Op je werk of op school. Misschien word je ook gepest. Misschien heb je ook wel zondes in je leven waar je nog nooit met iemand over gesproken hebt. Net zoals ik. Waar je zeker niet mee naar God toe gaat. Hey, lieve mensen, God liefde, hey, de wereld staat in brand. Geloven wij echt nog dat God bestaat? Op het ogenblik, 20 miljoen mensen in Afrika staan op het punt om te sterven van de honger. Hey. En weet je wat, lieve mensen? Al die namen van die 20 miljoen mensen waren al bekend voordat ze bestonden. Even, in Syrië, een christelijke school, 120 kinderen. We springen ze naar binnen, al die kinderen worden onthoofd. En wordt zo dat hoofd weggeworpen. Hey God, hey, is bizar man. Al die rampen, al die ellende. Hey, misschien al om je heen, misschien al in je huwelijk, misschien zit je zelf al lekker niet in je vel. Hey, en dan misschien heb je al 100 keer gebeden en lijkt de hemel wel van koper. En God zegt, hey, liefdevol kind. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Zo ontzaglijk veel. Hey, die kun je nog ineens beseffen. Nu, door onze hoogmoed, wij met al onze weelde, allemaal genade, allemaal zegeningen. We denken tegenwoordig dat we het zelf kunnen. God krijgt een steeds mindere plaats in ons leven. Er staat ook in de Bijbel, de wereld gaat ten gronde aan gebrek aan kennis aan mij. En nu gaat de wereld kapot. Ze moeten niks met God hebben, maar toch krijgt nu God de schuld. Hé, lieve mensen, wij zijn verantwoordelijk voor deze planeet. Dat is een opdracht van God. Even. Bekendste vers uit de Bijbel. Zou dat zijn? Bekendste vers? Delfzijl? Weet ik veel. Johannes 3 vers 16 staat het ook in de Bijbel. In Delfzijl. Wat staat daar? Oké, even. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Oké. Gaan we even terug. Dat vers, dan gaan we heel vaak gelijk naar de Heere Jezus toe. Toch? Hé, de Heere Jezus is onze redder, onze heiland. Hé, maar dat is hartstikke fout, lieve mensen. Dat is hartstikke fout, want de Heere Jezus was een gevolg van iets. Een gevolg van iets. En wat was dat? En dat is dat eerste woordje. Alzo. Alzo. Al zo lief had God ons. Al zo lief had God de wereld, ons, mij. Dat hij uiteindelijk zijn enige geboren zoon naar de aarde zond. Om in onze plaats, wij die het niet verdiend hebben, ik zeker niet, dubbele genade. Dat de Heere Jezus in onze plaats die verschrikkelijke weg is gegaan tot aan het kruis. Hé, beseffen we echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. Wij kunnen hier helemaal niks aan toevoegen. God houdt zo verschrikkelijk veel van je. Al ga je 100.000 keer naar de kerk, God kan gewoon weg niet meer van jullie gaan houden. Beseffen wij dat? En de Heere Jezus daalde af vanaf die prachtige hemel met zijn gouden straten naar een aarde waar die amper welkom was, waar amper plaats voor hem was. Hij mocht gaan liggen in een kribbe, in een voederbak, omdat er geen plek voor hem was. Beseffen wij echt hoeveel God van ons houdt? En uiteindelijk ging hij in onze plaats, uit liefde voor ons, die verschrikkelijke weg tot aan het kruis. Hij werd in zijn gezicht gespuugd door die mensen die hij zelf geschapen had. Zijn baard werd uitgetrokken, een doornenkroon op zijn hoofd geslagen. Miljoenen engelen stonden klaar. Hey, dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Hun koning, hun God, zo vernederd, zo gekleineerd. Hey, Heer Jezus, geef het teken. Maar de Heer Jezus gaf geen teken. En de Heer Jezus ging in onze plaats die verschrikkelijke weg. Uit liefde voor ons. Hij werd gegeeseld totdat hij er niet meer menselijk uitzag. Met riemen werden de stukken vlees uit zijn rug gerukt. Niet meer menselijk om aan te zien. Met dat verschrikkelijke hout, dat vloekhout wat hij zelf geschapen had, ging hij naar Golgotha om als toonbeeld voor deze wereld, als een vloek, aan het hout genageld te worden. beseffen we echt hoeveel God van ons houdt. Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. Als een hoen die naar zijn kuikens verlangt, zo verlangt de Heere Jezus naar ons. Hij wacht maar één ding. Kom naar mij. In welke situatie dat je ook zit. Ik weet precies wat er in jou omgaat. Nog beter dan dat je het zelf weet. In welk diep dal je ook zit. Ik weet het. Ik ben bij je. Ik ben je niet kwijt. Bekendste psalm uit de Bijbel. Psalm 23. Al ga je door een dal van diepe duisternis. Vrees niet. Want ik ben bij je. Er staat niet bij, ik leid je om eromheen. Nee, ik leid je er doorheen. Vrees niet, want ik zal je brengen naar grazige weiden waar je tot rust mag komen. Hey, lieve mensen, onze haren op onze hoofd zijn geteld. Hey, samen met mij, zegt de Heere Jezus, zijn we meer dan overwinnaar. Louter en alleen genade. Wij kunnen daar niks aan toevoegen. Alleen maar liefde van God. Oké. God vraagt maar één dingetje van ons. Eén klein dingetje. Kennen wij hier God? Kennen wij hier God in Delfzijl? Ja? De duivel kent God ook. En de duivel sidderde van angst. Hey, alle kerken zitten vol van mensen die God kennen. Hey, maar God wil simpelweg gewoon niet alleen dat wij hem kennen. God wil dat wij iets doen wat de duivel niet kan. En wat is dat? Hey, lieve mensen, ik ben evangelist. Dit is het evangelie. Wat moeten wij doen wat de duivel niet kan? Zo simpel. Dat moet hier in koor gezongen worden. En dat is hem liefhebben. Met heel je hart, heel je ziel, met al je kracht, met heel je verstand. Hem liefhebben, boven alles, voor het volbrachte werk aan het kruis, want daardoor zijn we behouden. Hey, dat is wat God van ons vraagt. En de rest is alles genade. En bovendien zal je alles geschonken worden. In welk dal dat je ook zit. Ga mij loven en prijzen. Ga niet continu jammeren van, oh God, en dit en ik ben zo bang. Hey, God weet nog beter wat er in je omgaat dan je het zelf weet. Hij zegt, ga mij danken. Onder alle omstandigheden. En bovendien zal ik je alles schenken. En daaraan gelijk. Je naaste als jezelf. En ook die 20 miljoen mensen. Die sterven van de honger. Ook in Syrië. Die christenen onthoofden. Hey, ook hun liefhebben. Ook hun namen waren bekend. Voordat ze bestonden. Ook daar is de Heer Jezus voor gestorven. Wie een ieder veroordeelt. Staat er in de Bijbel, veroordeelt zichzelf. Hey, heb God lief, boven alles. En daaraan gelijk, je naaste als jezelf. Jij, zondaar, louter alleen genade dat je bij je mocht komen. En dat je zo naar je naaste mag gaan kijken. Zullen we onze handen vouwen en bidden. Oh, lieve trouwe Vader in de hemel, Heer, dank u wel. Heer, dank u wel, Heer, voor deze dag. Dank je wel, Heer, voor het leuke kickboksen. Dat gezellig was, het leuk was, het goed was. Heer, dank je wel dat we mogen weten, Heer, dat het van u afkwam, Heere God. Heer, dat we niet zelf zijn gekomen, Heer, maar dat het louter genade is. Dat u ons getrokken hebt met uw koorden van liefde om vandaag hier te zijn, om uw verhaal aan te horen. Heere God, en dan wilt u de rijen rondgaan en in ieder aanraken met uw liefde. Heer, en als hier mensen zitten die al zo lang naar de kerk gaan en u zo lang al kennen, Heer, dat ze vandaag overnieuw op een kruispunt zitten. Heer, en dat ze niet zomaar u gaan kennen, maar dat ze een stap verder gaan. En dat ze van u gaan houden, u lief gaan hebben, u gaan danken, loven en prijzen voor het verschrikkelijke werk wat u gedaan hebt aan het kruis. O Heer God, dank u wel dat u uw leven gaf. Aan het vloekhout, om ons vrij te kopen van onze zonden. En Heere God, dank je wel dat we mogen weten, Heer, dat u opgestaan bent en dat u leeft en dat u regeert als koning in de hemel over uw kinderen. En ik wil bidden voor ieder hier in deze kerk, dat we uw kinderen mogen en kunnen zijn. Heere, wilt u met ze meegaan, mensen met pijn, met verdriet, met twijfel, met ziekte. Heer, wilt u ze aanraken? Wilt u ze dragen? Niet waar hun willen komen, maar waar u wilt, waar ze zijn zullen. Heer, dat wil ik zo bidden. Niet omdat we dat verdienen, maar louter en alleen uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Lieve mensen, gaat in die overwinning staan. Samen met mij ben je meer dan overwinnaar. Mag ik de muziekgroep naar voren vragen? Even. Vraagje. Wie van jullie maakt zich wel eens zorgen hier zo? Er staat in de Bijbel dat je eigenlijk om geen ding bezorgd hoeft te maken. Gij kleingelovige. Het is niet mijn tekst, hè. Maar niet gelijk gaan stenigen. Want er staat gewoon in Lucas 12. Hey. Ik heb 10 jaar mijn eigen kapot zorgen gemaakt. Weet je waarom? Om Melanie. Melanie gaat een verschrikkelijk leventje tegemoet. Op 9-jarige leeftijd wordt ze zwaar ondervoed, zwaar verwaarloosd, bij een verslaafde moeder weggehaald, in een medisch kinderthuis gezet om haar daar nog een beetje kind te laten zijn. Op 12-jarige leeftijd wordt Melanie uiteindelijk op een wachtlijst gezet voor een medisch kinderthuis voor het voortgezet onderwijs. Ik moest voorkomen omdat Melanie haar naam werd veranderd en wist ik Melanie ook niet meer te vinden. En ik ging kapot van verdriet. Geen zorgen maken, Heere Jezus, geen zorgen maken. Dan weet u niet waar mijn dochtertje is. En de Heere Jezus sprak tot mij en die zegt van, Joop. Jij bent Melanie wel kwijt, maar ik ben Melanie niet kwijt. Ook Melanie, haar naam was al bekend voordat ze bestond. Ook Melanie, haar haren op haar hoofd zijn geteld. En op 12-jarige leeftijd, uit het niets, kwam Melanie terug bij me wonen. En zo'n wonder, zo'n wonder. En God sprak tegen mij en zegt, heb je het nu gezien Joop? Heb je het nu gezien? Gij kleingelovige. En ik ging op mijn knieën om vergeving te vragen. En toen voelde ik ook dat ik volwassen genoeg was, geestelijk volwassen, om een boek te gaan schrijven. En zo begon ik Knock-out te schrijven. Toen ik 10 jaar christen was. En nu, inmiddels, mijn boek eindigt ook dat Melanie terug bij me komt wonen. Nu, deze maand komt de 20e druk uit en is het een bestseller geworden. Het is het pure evangelie. Je mij voel je als ik ook, staat ook hoe ik heb leren wandelen met God. Ik heb met de Bijbel gegooid omdat ik helemaal gek werd. Het boek is vandaag te koop. Hier, voor 16,50, dadelijk in de zaal. Ik heb machtigingskaarten bij, voor als je er niet op gerekend hebt. Al het geld wat opgehaald wordt, gaat naar Stichting de Goede Aarde, die mijn spreekbeurten faciliteert en mijn evangelisatieprojecten wereldwijd. Dus je steunt er ook nog een goed doel mee. Ik heb een pocketmodel bij, ik heb nog dvd's bij. Kom even langs die tafel, als je wilt bidden, praten. Hey, er is nog koffie, hey, helemaal leuk. Dankjewel voor uw aandacht.
Ik stel voor. Wat zei? En dan willen we nog met gebed afsluiten. En nou, het lijkt me mooi om dan als laatste nog af te sluiten met de medley waar we ook mee begonnen zijn. Joop, wil jij nog met ons afsluiten?
Lieve trouwe Vader in de hemel, wil u danken voor deze dag. Dank u wel, Heer, dat we hier zo samen mochten zijn. Heer, dat we alles gedaan hebben tot eer en glorie van uw heilige naam. Heere God, dat door ons heen, Heer, u gezien mocht worden. En Heere God, ik wil deze lieve mensen, wil ik zegenen in uw naam. In de naam van de Heilige Geest. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Onze Heiland, onze Verlosser. En lieve mensen, dat jullie tot zegen zullen zijn voor vele mensen, hier in Delfzijl, in omstreken. Dat jullie een kanaal van zijn liefde zullen zijn. Heer, dat Delfzijl zal veranderen. Heer, van een baken van liefde van u. Heer, dank je wel. Ik wil ze bidden voor een ieder hier. Als we dadelijk weer naar huis gaan. Wilt u een ieder bewaren. Veilig thuis brengen. Hier en weer op u opnieuw verliefd worden. En u weer gaan loven en prijzen. Iedere dag weer. Voor de dag die ze weer gekregen heeft. Halleluja. Amen.
Laten we dan afsluiten met I went to the enemy's camp.